Romeinen 4 vanaf vers 13, waar staat, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En daarom is hij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen, gelijk geschreven is, staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover. We hebben inmiddels gezien in het eerste helft van dit hoofdstuk dat daar gesproken wordt over de rechtvaardigheid die uit het geloof is, een rechtvaardigheid Gods, uiteraard, die uit het geloof is. Een rechtvaardigheid die volgens het eind van hoofdstuk 3 gekomen is tot allen en over allen die geloven. We hebben gezien van die rechtvaardigheid dat die rechtvaardigheid wordt toegerekend. In hoofdstuk 3 stond gewoon dat die rechtvaardigheid komt tot allen en over allen die geloven. Precies in overeenstemming met wat hoofdstuk 1 al gezegd had. Maar hoofdstuk 4 gaat er nader op in en zegt dan dat die rechtvaardigheid wordt toegerekend. Dat wil zeggen, hoofdstuk 4 spreekt over de wijze waarop die rechtvaardigheid tot de gelovigen komt. En dan wordt er gezegd, dat is een kwestie van rekenen. Een toegerekende rechtvaardigheid hebben wij ontvangen. Die rechtvaardigheid, daarvan hebben we in de eerste plaats gezien dat die werd toegerekend aan Abraham en wel op grond van geloof. En het wordt hier naar voren gebracht als een vaststaand feit, eenvoudig, omdat het in het Oude Testament in Genesis al gezegd was dat Abraham God geloofde en dat dat hem tot rechtvaardigheid gerekend werd. Abraham was niet een rechtvaardig man naar wettelijke normen of iets dergelijks, maar Abraham was een gelovige en daarom rekende God hem rechtvaardig. En wanneer dat vaststaat vanuit het Oude Testament wel, dan wordt dat vervolgens aangehaald hier in Romeinen 4. En dan wordt erop gewezen dat Abraham niet onder de wet was, want Abraham kende de wet niet. Abraham was op dat moment ook nog niet besneden, want de besnijdenis was nog niet ingesteld. Althans niet voor Israël of Abraham of zo. Abraham was ook geen Jood. Want het volk Israël bestond nog niet, hij was dus ook geen Israëliet. Er was aan hem nog geen enkele belofte gedaan of wat dan ook. Maar van Abraham staat dat hij God geloofde. En dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat dat ging buiten de wet en buiten de besnijdenis om. Want we moeten goed in de gaten houden dat in deze eerste hoofdstukken de aansluiting gezocht wordt met dat wat in het Oude Testament geopenbaard werd. Het wordt als het ware geschreven aan hen, of tot hen, die min of meer op de hoogte zijn van het oude verbond, in ieder geval van de Tora, van de wet van Mozes. En vandaar dat de apostel zich ook in dit hoofdstuk beroept op het Oude Testament. En dan zegt hij, Abraham was niet besneden, Abraham was niet onder de wet, maar Abraham werd gerechtvaardigd door geloof. En aangezien diezelfde wet, dat wil zeggen dezelfde Tora, dezelfde boeken van Mozes, maar ook de profeten, zeggen dat dat er bij God geen aanneming des persoons is. Daarom moet het dus ook zo zijn dat een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt voor God. Dat wil zeggen, voor God of door God wordt rechtvaardig verklaard. Want als er geen onderscheid is tussen de ene mens en de andere, en de schrift houdt ons dat steeds voor. Wel, als dat waar is, dan betekent dat dat als Abraham door geloof gerechtvaardigd wordt, dat wij ook door geloof gerechtvaardigd kunnen worden. En niet alleen dat, maar wat hier gezegd wordt, is zelfs dat dit de enige wijze is om gerechtvaardigd te worden voor God. Het is geen andere methode. Je kunt alleen gerechtvaardigd worden door het geloof. Want de rechtvaardigheid Gods, dat wil zeggen Gods eigen rechtvaardigheid, wordt toegerekend aan een ieder die gelooft. Wel, dat is een heel eenvoudige waarheid. Die is de enige waarheid die we eigenlijk kunnen prediken, hè? Daar beginnen we mee, met deze waarheid dat een mens gerechtvaardigd wordt door het geloof. Dat prediken we zelf aan christenen. Ja, want vele christenen weten dat niet. Die denken dat het geloof erbij een rol speelt. Dat geloof misschien nodig is, dat wel, dat zal ook wel natuurlijk. Maar dat er toch nog wel het een en ander bij komt kijken, want het gaat allemaal maar zo niet, hè. Of zomaar niet, hangt er vanaf waar je in Nederland woont, hè. Maar hoe dan ook, de schrift leert dat de mens gerechtvaardigd wordt enkel en uitsluitend uit geloof. Geloof in God, geloof namelijk in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Zo staat het in vers 5. Dat degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wel, dat geloof van Abraham, dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Let wel, het was zo dat Abraham een gelovige was en daarom beloofde God hem wat. God belooft namelijk slechts wat aan rechtvaardigen. Dat is een belangrijke waarheid, dat geen mens door God gezegend wordt tenzij dan dat hij een rechtvaardig is. Dat wil zeggen, tenzij hij een gelovige is. Want in de praktijk is dat hetzelfde, gaat het om dezelfde mens uiteraard. Hè? God zegent niemand tenzij dan dat hij een gelovig is. En wat we aan de andere kant zien is dat ongelovigen dikwijls, lang niet altijd, maar dat ongelovigen dikwijls vallen onder de directe toorn van God en hoe dan ook uiteindelijk vallen onder het oordeel van God. Maar daar gaan we nou niet meer over praten, want dat heb ik een poos geleden al gedaan. Het punt is dat slechts gelovigen gezegend kunnen worden door God, dat slechts rechtvaardigen gezegend worden door God en de beloften die God aan Abraham deed waren op grond van het feit dat hij een gelovige was. Daarom verkoos God Abraham. Er is bij God immers geen aanneming des persoons. Als God dan toch Abraham kiest en een bepaalde belofte doet, dan is dat omdat hij een gelovige was. God koos dus niet Abraham, God koos geloof. En dat is de waarheid waar het om gaat. Vandaar geen aanneming des persoons, God verkiest slechts geloof. En God nam Abraham omdat hij een gelovige was. En God deed aan Abraham een bepaalde belofte, zegt vers 13. De belofte namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Dat is heel aardig dat Paulus dat hier zo samenvat, want het staat verder nergens zo in de schrift geformuleerd. Maar hier staat de belofte aan Abraham samengevat en er staat er dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Kortom, dat betekent dat hij dan wel zijn nageslacht in de toekomst over de wereld zou regeren. Want dat betekent het. En uiteindelijk wordt die belofte natuurlijk vervuld in het zaad van Abraham, het welk is Christus. Maar dat is niet meer Romeinen 4, maar dat is meer Galaten 3 en 4. Hè? Maar hoe dan ook, hem werd beloofd dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. En staat er in vers 13, dat is niet gebeurd door de wet, maar door de belofte. En de belofte is niet uit de wet. Het punt is dat hier gezinspeeld wordt op het verschijnsel dat al 430 jaar voordat de wet aan Israël gegeven werd, dat al 430 jaar daarvoor God de belofte deed aan Abraham. Zodat die belofte niet is voortgekomen uit de wet. Want let erop, er zijn heel wat zegeningen die aan Israël beloofd zijn, die beloofd zijn na de wet en onder de wet. Er zijn heel wat zegeningen die uit de wet zijn. Wel degelijk. En die deel uitmaken van het verbond der wet. Of die daar het gevolg van zijn. Maar dat geldt niet voor deze belofte die aan Abraham gedaan is. Want deze belofte kwam al 430 jaar voordat de wet kwam. Op de dag af, trouwens. Dat staat in Exodus 12. Dat de wet 430 jaar kwam na de belofte. Op de dag nauwkeurig. Even op dezelfde dag staat. Op dezelfde datum. Maar hoe dan ook, de belofte was er eerder. en is ouder en is dus niet gefundeerd op de wet. Het is hooguit andersom. Ik kom daar te zijner tijd waarschijnlijk nog wel op terug. Maar je kunt heel best aantonen dat het verbond der wet gebaseerd is op de belofte. Dat wil niet zeggen dat het de vervulling is van de belofte, dat is het niet. Maar het is wel gebaseerd op de belofte. Het is een uitvloeisel van de belofte die aan Abraham gedaan was. En Abraham was gedaan de belofte dat hij in ieder geval een vader zou zijn van vele volken. En meer speciaal van één volk. Namelijk wat wij kennen als Israël. En toen dat volk Israël ontstond, geboren werd of geschapen werd of hoe je dat maar zegt. Toen gaf God zijn wet aan dat volk. De nationale wet van Israël. En vandaar dat de wet, de 10 geboden, maar al wat ermee samenhangt ook, gebaseerd is op de belofte en niet andersom. Daarom, als een mens gerechtvaardigd wordt uit de belofte, is dat zonder de wet. Gaat er volstrekt buitenom. Dat is wat hoofdstuk 3, vers 20 en 21 trouwens ook al gezegd hebben. En dat is wat hier in hoofdstuk 4 wordt aangehaald. De belofte is niet door de wet of via de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Dat wil zeggen, die belofte was niet gebaseerd op de wet, want dat is de verkeerde volgorde. Maar de belofte was gebaseerd op de rechtvaardigheid des geloofs. Dat wil dus zeggen dat de belofte kwam tot hem die gerechtvaardigd was uit het geloof. En door het geloof, want in beide gevallen, of beide termen zijn in dit geval juist. Het punt is dat Abraham een gelovige was, daarom rekende God hem rechtvaardig en vervolgens deed God aan hem een belofte. En het verbond met Abraham is daarom een verbond wat met een gelovige gesloten werd. En de heel eenvoudige consequentie daarvan is dat dus slechts zij een erfgenaam van deze belofte kunnen zijn die gelovigen zijn. Slechts gelovigen kunnen erven van Abraham. Dat is heel eenvoudig. Als Abraham geen gelovige was, had hij die belofte niet ontvangen als zijn bezit. Dat wil zeggen dat zijn erfgenamen, dat de eventuele kandidaat erfgenamen zal ik dan maar zeggen, slechts in aanmerking komen wanneer ook zij evenals Abraham gelovigen zijn. Dat is een heel normale zaak. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En denk erom, het gaat niet andersom, want dat is wat in brede kringen geleerd wordt, precies andersom, namelijk dat men eerst erfgenaam moet zijn van Abraham, dat men onder het verbond moet vallen of wat dan ook, om vervolgens eventueel ooit nog eens gerechtvaardigd te kunnen worden. Maar wat hier geleerd wordt is precies andersom. Men moet gerechtvaardigd zijn, men moet een gelovige zijn om een erfgenaam van Abraham te kunnen worden. Want Abraham was een gelovige en pas toen kwam de belofte tot hem. En dan wordt er gezegd in vers 14, want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Indien degenen die uit de wet zijn, degenen die dus onder de wet leven en die misschien naar de wet onberispelijk zijn, zoals Paulus dat was, hij noemt het tenminste zo, als diegenen erfgenamen van de belofte zouden zijn, staat hier, dan is het geloof ijdel geworden. Dat wil zeggen leeg. Want als je door de wet een erfgenaam wordt van Abraham, door het leven volgens de wet erfgenaam wordt van Abraham, dan is geloof overbodig. Dan is geloof ijdel, leeg, heeft geen betekenis. Want dan hoef je alleen maar te leven volgens de Joodse normen, volgens de Joodse riten, rituelen, althans voor zover ze in de Bijbel geleerd worden dan. En dan zou je op die manier een erfgenaam zijn van Abraham. En wat de schrift leert is dat dat onjuist is. Dat is niet correct, want Abraham leefde niet onder de wet en wij kunnen dus nooit door leven onder de wet erfgenaam van die belofte worden. Dat is een onmogelijke zaak. Wat hier staat is dat indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel, tevergeefs, leeg namelijk, en is de beloftenis teniet gedaan. Dat is nog sterker, want hier staat dus gewoon dat als je door de wet gerechtvaardigd kunt worden, als dat sowieso mogelijk zou zijn, als je daardoor die rechtvaardigheid kan verkrijgen, dan is de belofte teniet gedaan. Dat wil zeggen, dan dient de belofte nergens toe en is de belofte krachteloos, leeg, teniet gedaan. Dat wil zeggen, dan is de belofte niet eens vervuld. En dan is het dus geen belofte meer. Want als je door leven onder de wet de zegeningen ontvangt die via de belofte aan Abraham beloofd waren, dan betekent dat dat die belofte helemaal geen inhoud heeft, want men krijgt het niet door die belofte aan Abraham op grond van geloof, maar men krijgt het door het leven onder de wet. Het is of het een of het ander. Je wordt gerechtvaardigd door genade en uit geloof, of je wordt gerechtvaardigd uit de wet, één van de twee. En het een maakt het ander overbodig. En dat is precies waar het om gaat, want hoe dan ook, de wet vervult in werkelijkheid geen enkele functie in de weg tot zaligheid, in de recht tot rechtvaardigmaking. In de Bijbel kun je het niet vinden. Ik weet wel, wij maken er soms nog wel een punt van, ik heb dat al eerder opgemerkt, maar de schrift doet dat niet. De wet is vervuld, dat is een duidelijke zaak. De wet is niet uitgehold, de wet is niet opgeheven, de wet is niet terzijde gesteld, de wet is vervuld. En dat betekent dus inderdaad dat hij niet meer geldt. Dat wel, maar hij is vervuld. Maar het wil niet zeggen dat hij ook maar enige mate een rol speelt in onze zaligheid. Of in de verkrijging van onze zaligheid. Dat is niet het geval. Dat gaat uitsluitend door geloof. En zelfs in deze bijzondere hoofdstukken van de Romeinenbrief wordt erop gewezen dat ook de Heer Jezus zelf eeuwig leven ontvangen heeft via geloof. Of door geloof, of uit geloof. Omdat hij een gelovige was, stond hij op uit de dood. Dat wil zeggen, stierf hij, ging hij in de dood, maar stond hij dus vervolgens op uit de dood. Door geloof. Dat tegelijkertijd de vervulling is van de wet, dat is een duidelijke zaak. Maar dat wordt hier niet eens aangehaald. Er wordt alleen maar gezegd dat het rechtvaardigheid is uit het geloof en dus buiten de wet om. Rechtvaardigheid uit geloof dus op grond van de belofte die aan Abraham gedaan is. Op grond dus van het verbond met Abraham. En dan staat er in vers 15, want de wet werkt toorn. Let wel, de wet werkt geen rechtvaardigheid. De wet bewerkt niet dat een mens een erfgenaam van de wereld wordt of zoiets. Dan hebben we het nog niet eens over de hemel speciaal. Want wat de wet bewerkt is toorn. En ieder die de wet kent, die weet dat. Want ieder die de wet kent, weet dat de wet hem veroordeelt. Dus wat de wet doet, de wet is een middel tot toorn en tot oordeel. En de wet is dan ook de bediening des doods. Dat verzin ik niet. Dat staat zo zonder meer in, ik meen 2 Korinthe 3 of 2 Korinthe 2. Dat het oude verbond, dat der wet, dat der letter geschreven in stenen tafelen, dat verbond, dat testament een verbond des doods is. Een bediening des doods. De prikkel. Het is de prikkel tot de dood. Hè? Daar gaat het om. De wet brengt geen rechtvaardigheid tot stand. De wet veroordeelt de mens. De wet veroordeelt degene die onrechtvaardig is. En dat zijn allen, maar dat is hoofdstuk 5 inmiddels weer. Hè? Daar komen we dan straks nog wel op terug. De wet werkt geen rechtvaardigheid, de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Namelijk, de wet bepaalt wat overtredingen zijn. De wet zegt, je moet dit, je moet dat, je mag niet zus, je mag niet zo. Kortom, de wet bepaalt of iemand al of niet in overtreding is. En indien iemand niet in overtreding is, wat gebeurt er dan? Nee, precies. Goed gezegd. Niks. Dan gebeurt er niks. Als iemand niet in overtreding is, dan doet de wet niks. Want wat de wet doet, is iemand veroordelen die wel in overtreding is. Daarom kan de wet alleen maar een negatieve uitwerking hebben. Namelijk, de wet kan alleen maar veroordelen. Of vrijspreken, maar dat is niet positief, dat is neutraal. Begrijp je wel? Dus de functie van de wet is altijd een negatieve. De wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En waar de wet komt, daar worden overtredingen vastgesteld en daar is toorn de uitwerking van. Dus de wet heeft slechts een negatieve functie. En dit is een functie die genoemd wordt naast die uit hoofdstuk 3 vers 20. Waar staat dat door de wet de kennis der zonde is. En dat komt dus op hetzelfde neer. Door de wet kent men de zonde. Door de wet kent men de overtreding. Door de wet wordt men dus veroordeeld. Dat is het enige wat de wet doet. Veroordelen. Niet rechtvaardigen. Rechtvaardigen, dat gebeurt op grond van geloof. Dat zegt dan ook vers 16. Daarom is zij uit het geloof. En dan is de vraag, wie is deze zij, hè? Wie is uit geloof? Daarom is zij uit het geloof. En dat zij, dat slaat terug op de beloftenis uit vers 14. Eigenlijk al uit vers 13. Vers 13 begint met, want de belofte is niet door de wet. En dan zegt vers 16, daarom is zij, namelijk de belofte, uit het geloof. De belofte vindt niet zijn oorsprong in de wet, maar de belofte vindt zijn oorsprong in geloof. Daarom is de belofte niet uit de wet, maar uit geloof. Dat zegt vers 16. Daarom is zij uit het geloof. En dan ziet u weer duidelijk dus dat het niet zo was dat God Abraham een belofte deed en dat vervolgens Abraham die belofte geloofde. Maar het was andersom. Abraham geloofde en daarom deed God die belofte. Het is trouwens altijd zo, heb ik de indruk, dat God slechts spreekt tot degene die hem geloven. Op voorhand. Mensen die niet geloven, die merken van God ook nooit wat. Ik ken mensen die geloven ook niet. Je lezen de Bijbel en zien er niks in staan. Die merken niks. Ik ken zelfs zogenaamde gelovigen die de Bijbel lezen en ook niks merken. Maar dat komt omdat ze niet bereid zijn te geloven wat er staat. Dat is misschien wat cru gezegd, maar in de praktijk werkt het zo. Je moet bereid zijn op voorhand te geloven dat wat God zegt. En pas daarna zul je zien wat God zegt. En daar gaat het om. God spreekt tot degene die hem geloven. God openbaart zich aan degene die zich voor hem openstellen. En dat ik hier sta te praten, dat doe ik ook op grond van de veronderstelling dat u naar mij luistert. Als ik daar niet van overtuigd was, dan deed ik het ook niet, denk ik. Of dan was ik er al lang mee opgehouden. Zo was het eigenlijk, hè. Maar ik gewoon weer vertrokken. Maar zo werkt dat immers. Je praat tot degene van wie je aanneemt dat ze je geloven. Dat ze bereid zijn naar je te luisteren en je woorden serieus te nemen. Nou, zo is het met God ook. Abraham geloofde God en daarom sprak God tot Abraham. En vandaar dat God de belofte deed aan een gelovig man. En daarom staat er in vers 16. Daarom is de belofte uit het geloof. En er staat erbij. Opdat zij naar genade zij. Opdat zij naar genade zij. De belofte is dus uit het geloof en naar genade. Dat wil zeggen in overeenstemming met genade. Of gewoon volgens het systeem van de genade. Zoals genade nu eenmaal werkt. Want geloof wordt gegeven. Rechtvaardigheid of de belofte wordt gegeven. Niet omdat iemand gewerkt heeft. Dus niet uit verdiensten. Maar juist omdat men niet gewerkt heeft in overeenstemming met vers 5. Men heeft dus ook niks verdiend, maar juist daarom krijgt men het. En daarom is het genade. Heel nadrukkelijk. Want God geeft die rechtvaardigheid weg. God heeft rechtvaardigheid tot stand gebracht en hij geeft hem cadeau aan ons die geloven. Ja, dat is waar. Maar waarom zou je dat nou doen? Omdat God het de moeite waard vindt om ons dat te geven? Dat is een verheffende gedachte. Het is ook waar. Maar het is niet de hoogste waarheid die er is. De hoogste waarheid blijft dat God dat doet tot verheerlijking van zichzelf. God geeft genade, God geeft uitgenade, God geeft rechtvaardigheid, God geeft een belofte. Op grond niet van werken, maar op grond van geloof. Door genade, of zoals hier staat, naar genade. Want het gaat erom dat aan het eind van het verhaal, aan het eind van de heilshistorie vastgesteld zal worden dat God inderdaad een genadig en barmhartig en goedertieren God is. Dat hij niet gewoon getrouw is, dat hij uitbetaalt voor de verdiensten. Volgens het principe van de arbeider is zijn loon waardig en wij hebben allemaal zo netjes gewerkt en aan het eind krijgen we dan de uitbetaling. Zo ligt het niet, integendeel. Want dan is het onze verdienste. Maar het punt is dat het erom gaat dat die rechtvaardigheid van God afkomstig is. En die wordt slechts uitsluitend gegeven uit genade of naar genade zoals het hier gezegd wordt. Want dat is het principe wat werkt. En dat is in ieder geval zo in de gemeente, in deze tegenwoordige bedeling waarin wij leven. Immers, wij leven in de bedeling die zo genoemd wordt. Hè? De bedeling van de genade, de huishouding van de genade. En we zullen later zien dat in hoofdstuk 6 zelfs geleerd wordt, hoofdstuk 5 eigenlijk al, dat genade regeert. Hoofdstuk 5 eindigt ermee. Dat de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Wij leven onder de heerschappij van de genade vandaag aan de dag. Maar het neemt niet weg dat de eeuwen door de mens slechts gerechtvaardigd wordt op grond van geloof en uit genade. Er is geen andere methode. Er zal nooit iemand gerechtvaardigd op grond van werken en het zal in de toekomst ook nooit gebeuren. Dat werken soms als bewijs dienen en soms noodzakelijk zijn als bewijs van iemands geloof, dat is waar, dat leert de schrift, dat is duidelijk. God verwacht soms in bepaalde bedelingen en van bepaalde mensen werken. Niet omdat er zaligheid verdiend moet worden, maar als bewijs van geloof. Als je een gelovige bent, nou laat het dan maar zien. Maar goed, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Het gaat om dat eeuwig leven de genadegift Gods is. En dat het ontvangen wordt op grond van geloof. Daarom is zij, de belofte, uit het geloof, opdat zij naar genade zij. En daar wordt dus in de volgende hoofdstukken op teruggekomen. En er staat er nog wat bij. Ten einde de belofte vast zij al de zaden. Er wordt dus gezegd dat de belofte vast zal zijn. Of vast moest zijn. Dat wil zeggen dat er zekerheid zou zijn in verband met die belofte. En dan wordt er gezegd dat die belofte vast is. Omdat zij naar genade is, staat er. De belofte is uit het geloof, opdat zij naar genade zij. Ten einde de belofte vast zij. Namelijk, opdat de belofte vast zij. Want dat is de bedoeling. En de gedachte is een heel eenvoudige. Dat is namelijk deze, dat wanneer die zegeningen, die rechtvaardiging uit, die God toerekent, wanneer die zou zijn op grond van werken, dan zou die rechtvaardigheid niet vast zijn. Als tot Abraham gezegd was dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar dat dat zou zijn op werken, dus niet door genade, maar anderszins, dan zou dat betekenen dat als Abraham niet zou werken, of als wij misschien niet zou werken, dat er van die hele belofte niks terecht zou komen. Zie? Dan is er geen vaste grond voor aanwezig. Want als je iets vast funderen wil, dan moet je niet bouwen op een mens natuurlijk. Ja, sorry, maar het is nu een keer zo. En God bouwt ook niet op een mens. God bouwt op zijn zoon. Ja. Schiet hem al een schriftplaats in de gedachte, maar die kan je in de gauwigheid niet aanhalen. Ter illustratie daarvan, hè. Maar het bouwen en zoon is in het Hebreeuws zelfs hetzelfde. In de taal van de Bijbel is datzelfde woord. God bouwt op zijn zoon. Het Hebreeuwse woord zoon, ben, betekent feitelijk gewoon bouwen. Of bouwer. Zelfstandig naamwoord of als werkwoord, dat maakt niet uit. Bouwen. God bouwt op zijn zoon. God bouwt niet op een gewoon mens, want dat is geen fundament. Als God er van de werken van de mens moest verwachten, kwam er niks van terecht. Maar God wil dat er iemand erfgenaam der wereld zou zijn. Dus niet op grond van werken, want daar komt niks van terecht, maar op grond van geloof. En daarom is die belofte zo vast. Dat is gek, voor sommige mensen werkt het juist verkeerd om. Die zeggen, ja, maar hoe weet ik dat nou zeker? Want ik heb er toch niks voor gedaan. Die zien op zichzelf. En die zeggen van, ja, maar, hè. Het lijkt me wat onwaarschijnlijk allemaal. Maar dan kijk je ook de verkeerde kant op. Dat is wat je af moet leren. Je kijkt wel goed, maar de verkeerde kant op. Hè? Je moet op de Heer zien. Die rechtvaardigheid toerekent op grond van het afwezig zijn van werken. Op grond van geloof namelijk. En daarom is het zo vast. Daarom staat die belofte vast. Omdat hij niet door werken tot stand gekomen is. En dus ook niet door werken teniet gedaan kan worden. Een hele eenvoudige zaak. We zingen dat misschien wel eens. Hè? Niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Ik geloof niet dat het nog erg veel gezongen wordt deze dagen. Helaas, hè. Niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Nee, precies, maar door mijn werk kan ik dus ook niet verloren gaan. Heel eenvoudig. Er is geen grote filosoof voor nodig om dat vast te stellen. Hè? Als je niet door je eigen verdiensten behouden geworden bent, dan kun je ook niet door je eigen verdiensten of door je eigen werken verloren gaan. Dat is waar het hier om gaat. De belofte is vast, namelijk omdat zij uit het geloof en naar genade is. Daarom is het zeker dat die belofte in vervulling gaat. Ten einde de belofte vast zij al de zaden. En nou is de vraag, wie is dat? Of wie zijn dat? Want je kunt het ook nog iets meer fout zeggen. Dan staat er, niet alleen dat uit de wet is, niet alleen het zaad dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. En dan wordt er gezegd dus dat een leven onder de wet niet voldoende is om een erfgenaam te worden van Abraham. Niet alleen dat uit de wet is. Dan kom je er niet mee. Maar staat er, maar ook dat uit het geloof Abraham is, welke een vader is van ons allen. En dat dat de betekenis is van dit vers, dat die wet dus onvoldoende is en dat men bovendien in ieder geval moet geloven, dat blijkt uit de terminologie. In het Nederlands kun je dat niet goed meer zien, maar er staat dat de belofte vast zij al den zaden, maar al den zaden, dat is enkelvoud. Dat is niet al de zaden, staat er niet, maar al den zaden. Eigenlijk zou je het moeten vertalen naar tegenwoordig Nederlands met heel het zaad. Heel, dat veronderstelt dat het toch meer is, maar het woord blijft enkelvoud. Het zaad, enkelvoud, één zaad. En waarom zeg ik dat nou met zoveel nadruk? Wel, omdat de belofte gedaan is aan Abraham en zijn zaad, zegt Paulus in Galaten 3. En hij zegt erbij, en het staat niet in meervoud als van velen, maar het staat in enkelvoud, namelijk als van één. Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Enkelvoud. Want de belofte is gedaan aan het zaad van Abraham, dat is waar, maar het zaad van Abraham is maar één persoon, dat is namelijk Christus. En wanneer hier gesproken wordt over de belofte en over Abraham en over de erfgenaam, namelijk het zaad, dan is dat ook enkelvoud. Als het dat in Genesis is en in Galaten 3, dan is het in Romeinen 4 ook het geval. Dus er staat, de belofte is vast al den zaden, geheel het zaad. En dan blijft de vraag niet wie zijn dat, maar dan blijft de vraag wie is dat, want het blijft enkelvoud natuurlijk. Wie is dat? En dan is het antwoord, dat is natuurlijk, net als in Galaten 3, Christus. Hij is de erfgenaam van Abraham. Ja, het is misschien wat moeilijk, maar dat is wat er echt staat. Al den zaden, dus geheel het zaad, niet alleen dat uit de wet is, er staat niet alleen die uit de wet zijn, er staat niet alleen dat uit de wet is, dat is enkelvoud, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, nog steeds enkelvoud. Welke een vader is van ons allen. En hier kun je dus precies dezelfde vraag stellen in zijn Galaten 3. Wie is het zaad van Abraham? Wie is de erfgenaam van Abraham? Is het antwoord Christus. En van hem kun je precies zeggen wat hier staat. Namelijk dat hij een erfgenaam geworden is. Dat hij het zaad van Abraham is. Niet omdat hij uit de wet is. Dat staat hier. Niet alleen dat uit de wet is. Maar hij is uit de wet. Hij was naar de wet onberispelijk. Maar niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is. En dat is het oude thema van dat de Heer weliswaar de wet vervuld heeft, maar dat dat zelfs niet voldoende was. Maar dat er uitdrukkelijk om gaat dat hij een gelovige was. Want gelovigen zijn de erfgenaam. En beide dingen worden dus hier genoemd, dat hij de wet volbracht heeft en dat hij een gelovige was en in geloof dus zijn weg ging. Maar er wordt uitdrukkelijk gewezen de noodzaak van het laatste. De wet zelf is onvoldoende. Maar, het moest ook zijn, uit het geloof Abrahams. Abraham namelijk, welke een vader is van ons allen. En daar krijgen de draaiing, de wisseling eigenlijk in het vers. Want er wordt gesproken over de belofte gedaan aan het zaad. Uit de wet en uit geloof, bovendien. Nog steeds enkelvoud en pas in het laatste zinnetje in dit vers staat, welke een vader is van ons allen, terwijl eigenlijk had moeten staan welke een vader is van hem. Van het zaad namelijk, want daar ging het over. De vader is immers degene die de erfenis heeft weg te geven, van wie de erfenis komt, en die erfenis gaat naar het zaad, en het zaad is Christus. En toch staat er nu van Abraham dat hij een vader is van ons allen. En er is maar één verklaring voor. Dat zit hem in het feit dat wij die geloven in Christus zijn. En gerekend worden tot Christus. Want het is niet alleen zo dat de rechtvaardigheid van Christus ons wordt toegerekend. Maar wij worden zelfs gerekend bij Christus. Beide dingen zijn waar. Met name de laatste brieven van de apostel Paulus, de laatste gemeentelijke brieven, Efeze, Filippense, Colossense, daar wordt uitgebreid ingegaan op dat merkwaardige feit dat wij verbonden zijn met de opgewekte Christus. Kortom, dat wij in Christus zijn, maar vervolgens dat Christus in ons is. Beide dingen zijn waar. We worden gerekend als één geheel. Daarom worden wij gerekend als leden van zijn lichaam. En samen hoofd en lichaam vormen wij het zaad van Abraham. Enkelvoud. Want dat is waar het hier naartoe gaat. En via deze versen krijgen we de aansluiting met de latere gemeentelijke brieven die Paulus geschreven heeft. Dus hoe dan ook, we moeten de hoofdlijn natuurlijk wel vasthouden. Die hoofdlijn is dat de wet in feite niks toe doet, maar dat men gerechtvaardigd wordt uit geloof. En degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat betekent dat de gelovige een erfgenaam wordt van Abraham. En vandaar dat van de gelovige gezegd wordt dat zij kinderen, zonen staat er letterlijk in Galaten 3, dat ze zonen zijn van Abraham. En andersom dat Abraham de vader is aller gelovigen. Want wij hebben deel gekregen aan de zegeningen, namelijk de belofte, die aan Abraham gegeven is. En daar gaat het ook op door in vers 17. Er staat in vers 17, gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Dat is even tussendoor deze opmerking. In de Statenvertaling is het ook tussen haakjes gezet. Dat wil zeggen dat het een commentaar is op dat wat daarvoor gezegd is. Want er werd gezegd welke een vader is van ons allen. En dan wordt er achteraan gezegd, dat staat ook in Genesis. Want er staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. En het is een citaat uit Genesis 17 vers 4. Want het punt is dat het op moet vallen dat aan het eind van dit vers ineens in een meervoud over ons gesproken wordt. En zelfs over gelovigen uit de heidenen. Want hoe dan ook, de brief is geschreven aan de gemeente in Rome, Romeinen. Maar wanneer het principe van het zaad van Abraham breed wordt toegepast, namelijk toch op een collectief, op een meervoud zouden we zeggen, namelijk op ons allen, daar staat erbij, ja, dat staat ook in Genesis. Ook dat staat in Genesis. Niet alleen dat in Genesis staat dat een gelovige gerechtvaardigd wordt voor God, maar er staat ook dat Abraham vele erfgenamen zou hebben. Dat hij een erfgenaam zou worden van vele volkeren, van een grote menigte dus. En Paulus is dan vrij om ons die geloven vandaag aan de dag te zien als op zijn minst een van die volkeren. Ik kom niet zo precies, want ik wil er ook niet te precies op ingaan natuurlijk nu. Maar het gaat om het principe dat gezegd is dat Abraham een vader zou zijn van vele volken. Niet alleen van Israël, maar van vele volken. Dat het een ruime betekenis zou hebben en uiteindelijk dat het zelfs betekent van alle volkeren. Want dat is de strekking, maar dat is al eerder gezegd. Namelijk dat Abraham een erfgenaam der wereld en dus van alle volkeren zou zijn. Maar een van die volkeren is wel degelijk de gemeente waar wij deel van uitmaken. En vandaar dat hij een vader is van ons allen, in overeenstemming met wat geschreven staat in Genesis 17 vers 4. Namelijk, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Wel, dat was dat zinnetje wat tussen haakjes staat. En wanneer we nu verder lezen, doen we er goed aan om nog even terug te grijpen op vers 16. En dan door te lezen in vers 17, maar nou even over te slaan wat tussen haakjes staat. Even de tussenzin eruit weglaten. Want dan krijg je een goede samenhang te pakken. Er staat namelijk in eind vers 16, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen voor hem. Aan welke hij geloofd heeft. En ik moet zeggen, ik heb lang tegen zo'n vers aangekeken. Hoor. Ik denk, wat staat daar nou? Begrijp je dat, wat daar staat? Het is heel gemakkelijk, hè? Voor hem aan welke hij geloofd heeft. Voor wie? Ja, voor hem, voor God. Maar voor wie? Wat? Wat is er dan voor hem? Wat is er voor God? Dat is de moeilijke vraag, hè? Waar gaat het dan om? Ja, het punt is dat hij is een erfgenaam geworden voor ons van ons allen, zegt vers 16. Hij is een erfgenaam geworden van ons allen, niet voor ons, maar voor God. Om God te dienen is Abraham een erfgenaam of een vader geworden van ons die zijn erfgenamen zijn. Begrijpt u wel? En dat wij dat niet snappen in één keer, dat ik het ook nooit snapte in één keer, dat komt gewoon omdat wanneer we dat lezen, dan denken we aan zegeningen die voor ons bestemd zijn. Dan is het op ons gericht. Abraham is een vader van ons en voor ons. En zegeningen die zijn bestemd voor ons, komen bij ons via Abraham. Ja, dat is wel waar, maar dan begrijpen we dat woordje voor hem niet meer. He? Het is natuurlijk wel waar. Hij is een vader geworden van ons allen, maar het is voor of ten behoeve van hem aan welke hij geloofd heeft. Daar gaat het om. En die hele rol van Abraham daarin is een rol die is ten behoeve van God. Om God te dienen. Dus hij is een vader geworden voor ons allen, of van ons allen, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en roept dingen die niet zijn alsof zij waren. En dan zie je dat die hele functie van Abraham niet gericht was op ons behoud of zo. En ook niet op zijn eigen zegeningen, ook niet voor de zegeningen van de gelovigen in het algemeen. Maar dat die hele roeping van Abraham verband hield met God. En het was voor God, ten behoeve van God. Dat heel zijn leven was een leven in dienst van God, omdat het ging om de verheerlijking van hem. Het punt is dat daarmee de richting van dit verlossingsplan aangegeven wordt. En die richting is niet simpelweg dat de rechtvaardigheid van God komt via Abraham bij ons. Maar de richting van het verhaal is dat al deze dingen gebeuren tot verheerlijking van God. Dat is de draad die we hierop moeten pakken. En dat is de enige verklaring uiteindelijk voor alles wat in de heilshistorie gebeurt. Als je dat niet ziet of niet zien wil, want die zijn er ook, Dan kun je in wezen dat heilsplan niet begrijpen. Sommigen willen dan ook niet van een heilsplan weten. Als ze het woord plan horen, dan beginnen ze al te niezen, hè? Ja, te blazen als een kat, hè? Ja, dan protesteren ze. Dat is waar. Omdat ze niet willen zien dat er een plan is wat ontwikkeld wordt in de heilshistorie. Dat God een programma afwerkt van punten die achtereenvolgens afgestreept moeten worden. Eerst dit en dan dat en dan dat. Net zolang tot de hele lijst is afgewerkt. Want zo ligt het. Het klinkt misschien iets banaal, maar zo'n lijst kunnen wij gewoon maken. En afstrepen van waar zitten we ergens. Wat hebben we al gehad en wat komt er nog? Maar het punt is dat dat een plan is wat uitgevoerd wordt, niet tot verheerlijking van de mens, want het had helemaal zo'n plan niet hoeven te zijn. Er is niemand die zo'n plan nodig vindt, tenminste ik niet. He? Ik vind het mooi als ik gerechtvaardigd word uit geloof. Dat is al heel wat trouwens. De meeste mensen vinden dat helemaal niet mooi. He? Maar ik vind het mooi dat ik gerechtvaardigd word uit geloof en voor de rest hoeft het voor mij niet. Voor mij niet. Maar het punt is dat het voor de Heer wel hoeft. Want het gaat niet om mijn zaligheid, maar het gaat om zijn heerlijkheid. En mijn zaligheid is tot verheerlijking van Christus, laat ik u dat vertellen. Want niet tot verheerlijking van ons, zijn het immers niet onze werken. Daarom worden wij gerechtvaardigd naar genade, zoals het hier stond in vers 16. En dat was dus voor hem, ten behoeve van God. Voor hem aan welke hij geloofd heeft. En dan wordt het verband uitgedrukt. Dat Abraham geloofde God en God deed de belofte aan Abraham en die belofte was weer tot eer van God. Dus die wisselwerking, dus die communicatie tussen God en Abraham, tussen God en een mens. En om er weer zo'n bekend Bijbels principe aan te halen, waar communicatie is, daar is leven. Waar die gemeenschap plaatsvindt, die wisselwerking, daar is leven. Als God ons rechtvaardigt, dan is de bedoeling daarvan dat het zou zijn tot verheerlijking van hem. Niet tot redding van de rest van de wereld, maar tot verheerlijking van hem. Daar gaat het om. En dat betekent dan ook dat wanneer wij gerechtvaardigd zijn, dat wij vervolgens tot heerlijkheid des vaders zouden wandelen. Maar nou citeer ik al uit Romeinen 6. Nou, het staat, ik haal twee versen door elkaar, maar er staat in Romeinen 6, vers 4, dat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Wij zijn opgewekt met Christus en Christus wandelt in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders. En de bedoeling is dat wij dat ook zouden doen. En dan heb je die wisselwerking. Wij hebben nieuw leven van God ontvangen en dat leven dat wordt geleefd tot eer van hem. Dat is gemeenschap, dat is communicatie, dat is leven. En dat is het geheim van het leven, zou ik willen zeggen. Dat is de enige kracht die er in het leven is. Dat is die van de communicatie met God zelf. Gemeenschap met God zelf. En zo was het met Abraham. Het is de verklaring voor zijn leven. Niet alleen voor het heilsplan van God, zoals ik net zeg, maar het is ook de verklaring van het leven van heel wat mensen die we in de Bijbel tegenkomen. Waarom moest Abraham die weggaan? Waarom werd hij zo oud? En waarom leefde hij zoveel jaren als een zwerver? Want dat was hij, een nomade, maar dat is een moeilijk woord voor een zwerver, hè? Als een zwerver hier op aarde. Waarom had hij hier geen plek? Waarom woonde hij hier in tenten? Niet voor hem. Integendeel,
Hij kon het ook best betalen. Hij mocht ook wel anders. Dat is ook het punt niet. Maar het was zijn geloof. Het was de uitdrukking van zijn geloof. En het is tot verheerlijking van God. Want tot vandaag aan de dag wordt die levenswandel van Abraham ons voorgehouden. Nog steeds. Dat is toch geweldig als je zo'n dienstknecht van de Heer mag zijn. Dat je alleen maar hoeft te leven op een bepaalde manier. Je mag niet in een huis, maar je moet in een tent. Nou ja, in deze maanden van het jaar zijn er meer mensen die dat nastreven. Hè? Maar zijn leven lang in tenten wonen. En de eeuwen door, duizenden jaren lang, blijft hij daardoor een getuige van de boodschap van het evangelie. Want daar komt het op neer. Namelijk dat hij God geloofd heeft en dus een toekomstige zegening, een toekomstig thuis en een toekomstig vaderland verwacht, omdat God het gezegd heeft. En zo leefde hij, dien overeenkomstig. Tot verheerlijking van de Heer. Nou, iets anders kan ik er niet van zeggen. Dat is wat ik hier staat dus. Voor hem aan welke hij geloofd heeft. Hij geloofde hem en hij leefde vervolgens tot eer van hem in wie hij geloofde. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En hier wordt op een bijzondere wijze eigenlijk geloof gedefinieerd. Dat wil zeggen, er wordt eigenlijk vastgesteld wat geloof eigenlijk is. Wat geloof wil zeggen, wat het is voor een ding. Als iemand vraagt wat is geloof, dan moet ik antwoorden, want dat heb ik geleerd bij die navigators, heel lang geleden. Toen heetten ze nog navigators, tegenwoordig heetten ze navigators, hè? Is het niet zo? Ja. Nou, maar dan moesten we leren, wat is geloof? En dan moesten we zeggen, Hebreeën 11, vers 1, het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Toen deden we dat ook nog in de Statenvertaling, dus dat viel mee, hè? Ja, een geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Maar wanneer daar een verklaring achteraan komt in de rest van het hoofdstuk, dan wordt er gezegd dat het gaat om bewijs van zaken die men nog niet ziet. Bewijs van zaken die nog niet gezien worden. Dingen die wel gezegd worden, die gesproken worden, maar die nog niet gezien worden. Want de voorbeelden komen erachteraan in datzelfde hoofdstuk. Voorbeelden van mensen die vermaand waren, die op de hoogte gesteld werden van dingen die nog niet gezien werden. Staat er uitdrukkelijk. Noach in verband met de zondvloed bijvoorbeeld. En Abraham in verband met zijn nageslacht wat nog niet gezien werd. Maar Abraham geloofde het, staat er. In Hebreeën 11. En van Noach staat het ook. Hij geloofde en het was ook zijn redding. Want als hij niet geloofde dat die zondvloed kwam, dan had hij ook die ark niet gebouwd. En dan zou hij in de zondvloed verdronken zijn.
Nou, waar het nou om gaat is dat geloof is een vertrouwen in dingen die nog niet gezien worden, maar die zeker zullen komen. En hoe weten we dat zo zeker? Omdat ze gezegd zijn. Omdat ze gesproken zijn. Het gaat dus om geloof in de woorden die God spreekt en dat wat God dus via zijn woord en via zijn openbaringen aankondigd te zullen doen. En vandaar deze opmerking, Abraham leefde voor hem aan welke hij geloofd heeft. Wie was dat? Antwoord, dat is God die de doden levend maakt. Die de doden levend maakt. Dat kondigt hij aan te zullen doen. Abraham geloofde dat. Ja, dat staat er. Dat staat in Hebreeën 11, dat Abraham dat geloofde. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar het is een paar weken geleden dat iemand erop op wees dat Abraham met Isaac de berg op ging, de berg Moria op ging. En toen werd hem hij zegt tegen zijn dienstknechten, blijven jullie hier, mijn zoon en ik gaan naar boven om te offeren en dan komen we terug. Dat klopte natuurlijk niet. Hè? Want hij ging naar boven om zijn zoon te offeren. Hij zou alleen terug moeten komen. Maar zo ging hij voort. En Isaac vroeg hem, en vader, hoe zit het met het offer? En Abraham zegt, dat komt wel goed, jongen. God zal zich in een lam te brandoffer voorzien. Hij geloofde daarin. Waar geloofde hij in? In de opstanding staat er in Hebreeën 11. Abraham geloofde dat God de machte was om Isaac uit de dood op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder verkregen heeft, staat er in Hebreeën 11. Abraham geloofde in de opstanding, dat is precies wat hier genoemd wordt. Abraham geloofde in de God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, nog niet zijn dus, alsof zij al waren. Dingen die later zullen komen, die worden nu aangekondigd. En als je een gelovige bent, geloof je eenvoudig dat wat God aankondigt te zullen doen. En dan moet je niet zeggen van dat zullen we dan wel zien. En wie dan leeft, die dan zorgt. Of dat maakt me nou niet uit, hè. Wij leven vandaag, het gaat om het hier en het nu. Ja, ik mag geen reclame maken voor omroepverenigingen van de minister, hè. Oh ja, een minuut mag, geloof ik, hè. Nou goed. Half een minuut maar. Dat is ook meer dan voldoende. Nou, het gaat niet om het hier en nu. Het gaat om dat we geloven dat wat God zal doen in de toekomst. En het eigenaardige is dat een man als Abraham, die voer daar heel wel bij, geloofde in de toekomst. Maar hij leefde ook uit zegeningen vandaag aan de dag. Hij had er geen enkel probleem mee, kwam ook niks tekort. Maar in ieder geval, wat hem verder overkwam, was tot eer van de Heer. En verder geloofde hij dat die zegeningen die de Heer hem beloofd had, ook ooit wel een keer zouden komen. Misschien niet tijdens zijn eerste aardse leven, maar hij geloofde in de opstanding, dus het maakt hem niks uit. Hij had geen haast, hij hoeft ook geen haast te hebben. Hij had eeuwig leven, maar dat mag ik zo niet zeggen eigenlijk. Want de werkelijkheid is dat hij zou eeuwig leven hebben. Hij was door God rechtvaardig gerekend en hij zou dus nieuw leven ontvangen. God zou hem uit de dood opwekken. Dus hij had geen haast. Hij had ook geen haast met het land. Hij had ook geen haast met zijn erfenis. Hij had ook geen haast met zijn nageslacht blijkbaar. Nee, als je dan tegen de 100 loopt en je krijgt nog kinderen, nee, dan heb je geen haast gehad. Zo is dat nog een keer. Maar het gaf allemaal niet. Want God had gesproken en Abraham geloofde. En ja, ik heb de dag van gisteren nog vers in het geheugen, maar ik moet daarbij denken aan de positie van Abraham toen en de positie van Israël vandaag aan de dag. Die beiden, aan wie beiden beloften gedaan zijn. Beloften namelijk dat God aan Abraham en aan zijn zaad, wat dus wel degelijk een meervoud kan zijn, hè, dat God aan Abraham en aan zijn zaad dat land, Palestina, erfelijk zal geven. Maar Abraham had geen haast. Ja, waarom zeg ik dat? Eenvoudig omdat het niet nodig was om haast te hebben. God had gezegd het te zullen geven. God zei niet tot Abraham, neem het. God zegt tot Abraham, ik geef het. Te zijner tijd, bij gelegenheid. Op mijn tijd. En precies datzelfde, dat geldt voor Israël vandaag aan de dag. God zal het geven. Op zijn tijd hoeft Israël niks voor te doen. Integendeel. Abraham heeft er ook nooit wat voor gedaan. Integendeel. Want hij trok eerder het land uit als er moeilijkheden waren. In plaats van zich te beroepen op de belofte die de Heer gedaan had, ging hij naar Egypte. Om maar eens wat te noemen. Dan zocht hij ergens anders. Dat is geen probleem. Wat God zou geven. En dat geldt vandaag aan de dag nog precies hetzelfde. God zal geven. Maar God geeft in de eerste plaats slechts aan gelovigen. En in de tweede plaats doet hij dat op zijn tijd. En dat is de les die Israël ook zal moeten leren. En waarvan ik hoop dat wij als gelovigen diezelfde les leren. Dat God geeft aan gelovigen en alleen op zijn tijd. En als u een gelovige bent, weet u dat, is geen probleem. En als u geen gelovige bent, dan heeft het geen zin dat ik het u sta te vertellen. Kijk. En dan ziet u, God spreekt alleen tot hen die geloven. En daar gaat het maar om. God, die God namelijk, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En als het zo is, wel, dan heb je hoop voor de toekomst. En dat is wat Abraham ook had. Maar dat zullen we zien, want het is inmiddels de tijd voor onze pauze. Romeinen 4, waar we waren gekomen bij, even kijken, bij vers 18... waar gezegd wordt van Abraham, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. Van hem wordt dus gezegd dat hij geloofde in datgene wat nog niet gezien werd, maar wat God wel degelijk gesproken had. En daarom staat er, omdat hij dat geloofde, dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. Tegen hoop op hoop. Dat hoop in de Statenvertaling althans, dat heeft de betekenis van een toekomstverwachting. Van een zekere verwachting. Dat is altijd de betekenis van die term, want het was nu eenmaal zo in 1600 zoveel. Toen kwam deze vertaling tot stand. En wanneer je het woord eens in de Bijbel leest, dan heeft het nog steeds die betekenis. Hoop is niet een onzekerheid, maar hoop is juist een zekerheid. De zekere toekomstverwachting. Dus heel wat zekerder dan het KNMI, die gisteren nog een blunder maakte, hè, heb ik begrepen. Maar het gaat om een zekere toekomstverwachting. Wat hier nou staat, is dat er een toekomstverwachting was voor Abraham. Een bepaalde toekomstverwachting. Op grond van analogie, dat wil zeggen op grond van dat wat er om hem heen gebeurde en zoals het altijd met de mens ging. En wat hij verwachten moest, was dat hij zonder kinderen zou sterven en dat er van al die beloften die de Heer gedaan had toch niks terecht zou komen. Dat is wat hij moest verwachten, want zo gaat het altijd immers. Hè? Ja, het punt is dat normaal gesproken Abraham zou sterven zonder kinderen. Die zou gewoon als een de geschiedenis ingaan, niet eens de geschiedenis ingaan, maar hij zou in de geschiedenis overgeslagen worden omdat hij een onbetekende persoon geweest is die dan heel wat schapen had misschien en dus een dikke boer was. Op zijn Gronings, hè, een dikke boer. Maar dan, daar hield het dan ook mee op. Dat was wat hij verwachten moest. Maar hij verwachtte wat anders. Daarom staat er ook, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Hij liet het niet afwachten van wat naar de mens gesproken zijn toekomstverwachting zou zijn. Maar heeft daar tegenin geloofd in datgene wat God gesproken had. Want zijn toekomstverwachting was niet gebaseerd op de geschiedenis. Niet gebaseerd op de wereld om hem heen, maar zijn toekomstverwachting was gebaseerd op dat wat God gesproken had. Dat is een elementair verschil. Dat is eigenlijk het grote verschil in de praktijk tussen gelovigen en ongelovigen. Dat verschil zit hem namelijk niet in hun levenswijze nu, maar zit hem in hun denken en daarom in hun verwachting. Hebreeën 11 zegt ook uitdrukkelijk dat al die gelovigen van het Oude Testament, dat die in hopen zalig geworden zijn. Dat wil zeggen, bij hun leven hebben ze zelfs de belofte ook niet verkregen. Maar ze zijn in hopen zalig geworden. Want het gaat om die hoop, het gaat om die toekomstverwachting. Zie, het gaat niet om hier en nu, zei ik zojuist al, want de halve minuut was nog niet vol. Maar het gaat om de toekomst. Ik zeg altijd maar daar en straks, hè? Want dat lijkt me wel. Daar in de hemel en niet nu, maar straks. En ik zet het tegenover hier en nu, want uiteindelijk is het zo dat het daar in de hemel, dat is ook hier hoor, want wij zijn al in de hemel. Daar zijn we mee verbonden, hè? Wij zijn al daar, ja. Ik heb er een mooi gedicht van liggen, dat had ik eigenlijk voor moeten lezen, hè? Maar goed, wij zijn al een beetje daar. Wij zijn namelijk al in de hemel. En die hemel is niet straks in de toekomst, maar het is ook al nu voor ons. Niet omdat we het zien, maar eenvoudig omdat God dat gezegd heeft. Omdat wij dat geloven. En daar is dan ook onze toekomstverwachting op gebaseerd. Op dat wat God gezegd heeft en op het feit dat we daar nu al het onderpand, namelijk het voorschot van, ontvangen hebben. Dat we nu al gezet zijn in de hemel, in Christus, enzovoorts. Maar goed, het gaat om het principe dat een gelovige zich onderscheidt in zijn toekomstverwachting. En juist omdat hij een andere toekomstverwachting heeft, leeft hij anders. Dat is het hele verhaal. En let maar op, er zijn echt mensen die ze voor christen uitgeven, die net zo leven als iedereen uit de wereld. Dan konden ze geen toekomstverwachting hebben. Daar zit het hem in. Als je een gelovige bent, echt een gelovige bent, dan heb je toekomstverwachting. En wat je verwacht is bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, om dicht bij huis te blijven, wat we dan verwachten is dat we geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dat wil zeggen dat al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat zijn waarde houdt en blijft bestaan en beloond zal worden. Dus je rekent daarmee. En onze daden die zijn worden mede bepaald door de gedachte dat er in de toekomst inderdaad vergelding is. Inderdaad. Niet hier, maar in de toekomst. Want hier is die vergelding er niet, hè? Ja, er zijn mensen die zeggen van wel, maar die moesten beter weten. Want die vergelding hier, dat kun je wel vergeten. Die vergelding, die beloning, die is er in de eeuwigheid. Dat is maar goed ook. Ik zeg altijd maar zo, stel dat je je loon al hier op aarde krijgt, dan ben je slecht af. Want dan is het straks een keer echt hemelvaartsdag, met de hoofdletter. Hè? De dag van de opname van de gemeente. En dan gaan we allemaal naar boven en dan ligt onze beloning nog hier. Dat is ook wat. Hè? Want die kun je niet meenemen dan. Nee, ik bedoel maar, het is maar goed dat wij een onverwelkelijke, onvergankelijke, onverderfelijke erfenis hebben die in de hemel voor ons bewaard wordt, zegt Petrus. En als je dat hebt, dan heb je toekomstverwachting. En ons leven hier wordt bepaald door die verwachting die wij hebben. Dat was met Abraham ook zo. Die leefde in tenten, niet omdat hij het niet beter had, want dat, zo was het niet immers. Maar omdat hij verwachtte, staat er, een stad die fundamenten heeft. Die is er nog niet. He, maar dat komt wel, dat is geen probleem. Wij geloven dat ook namelijk. Wij verwachten ook een stad die fundamenten heeft. He. Wij verwachten nog heel wat meer trouwens dan alleen dat. Maar goed, wij verwachten zelfs onze zaligmaker uit de hemelen staat er. He. En daarom kijken we naar de hemel. De blik omhoog, want daar vandaan moet hij komen. Maar goed, het gaat dus om die toekomstverwachting. Nou, Abraham had zo'n toekomstverwachting. Eén voor de verre toekomst en ook voor een betrekkelijk nabije toekomst. Er staat dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. Als het ware dus tegen beter weten in. Geloofd heeft in dat wat hij nog niet zag. Namelijk dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. Er staat iets uitdrukkelijk bij. Ik weet niet of u dat opvalt, maar er staat eerst dat hij geloofd heeft dat hij een vader zou worden van vele volken. Maar daar moet meteen bij vermeld worden dat dat begrip vader, dat het te maken heeft met puur erfrecht. En dat iemand die bezittingen heeft, sowieso ooit vader wordt. Naar de Bijbelse normen, die moeten we leren immers. Iemand die bezittingen heeft, die wordt sowieso een keer vader. Dat wil zeggen, hij sterft een keer en dan zijn die bezittingen daar en die gaan naar een of andere erfgenaam. Al is het naar de staat. Ja, dat vinden we niet leuk, maar dat kan ook nog, hè. Ja, en dan word je toch vader, omdat je bezittingen vererfd worden. Dat is vaderschap. Maar daarom staat er niet alleen dat hij een vader zou worden van vele volken, want daar hoefde hij dus geen kinderen voor te hebben. Maar daarom staat er achteraan, volgens er geen gezegd was. Dat wil zeggen, hij zou vader worden niet zomaar, maar hij zou vader worden in overeenstemming met dat wat God gesproken had. Want het gaat erom dat hij geloofde in dat wat God gesproken had. En wat was er gezegd? Dat hij een vader zou zijn van vele volken, dat was gezegd, maar er was ook gezegd hoe. Er werd namelijk gezegd, al zo zal uw zaad wezen. Hetgeen betekent dat Abraham dus wel degelijk zaad zou voortbrengen. Dat er iemand uit zijn lichaam geboren zou worden. Of in de Bijbelse termen, dat er iemand uit zijn lendenen zou voortkomen. En dat is niet alleen vaderschap, maar het gaat veel verder. Het wil zeggen dat hij inderdaad lichamelijke nakomelingen zou hebben. En dat betekent dat hij nog voor zijn dood inderdaad nageslacht zou moeten verwekken op de natuurlijke manier. Want daar gaat het om. Dat is een belangrijke zaak. Dat verwachtte hij dus. Dat betekent dat er wel degelijk iets moest gebeuren in zijn leven nog en voordat hij stierf. Als hij alleen maar een vader van vele volkeren zou zijn, dan hoefde dat niet. Hij zou het automatisch worden na zijn dood. Nou ja, dan zou hij vader worden. Of dat van vele volken zou zijn, is nog de vraag. Abraham verwachtte namelijk oorspronkelijk dat hij vader zou zijn van Eliezer. Zijn knecht. Staat er ook. Die knecht, die Eliezer, die Damaskener, die zal mijn zoon zijn, zegt hij. Nee, zegt God, iemand uit je zaad. Iemand die uit uw lijf voortkomen zal, zegt de Heer tegen Abraham. En dus niet Eliezer. En daar gaat het om. Abraham zou voortbrengen. En dat is wat ook in Hebreeën 11 in verband met Abraham naar voren gebracht wordt. Door het geloof heeft Abraham voortgebracht. En je moet er wel even over nadenken, maar het is echt zo. Als Abraham het niet geloofd zou hebben, dan zou hij niet eens nageslacht voortgebracht hebben. Maar zo staat het in Hebreeën 11. Door het geloof. Zeker. Ook geloof heeft daarin een rol gespeeld. Door het geloof heeft hij zaad gekregen. Dus hij zou een erfgenaam worden van vele volkeren. Abraham heeft dat geloofd tegen de normale verwachtingen in. Want God had het gezegd, al zo zal uw zaad zijn. En je ziet dus dat geloof uitdrukkelijk is geloof in dat wat God gesproken heeft. Er zijn ook mensen die geloven in van alles wat God niet gesproken heeft. Dat is geen geloof in Bijbelse zin. Dat is niet voldoende. Het gaat om het woord van God. God heeft gesproken, God heeft gezegd, al zo zal uw zaad wezen, en Abraham geloofde dat. En hij zag dus op de toekomst. En daarom staat er, en niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En je staat dus in hele bedekte termen dat Abraham dus geen rekening hield, niet in de praktijk althans, met het feit dat hij naar de mens gesproken al lang verstorven was, of ja, verstorven staat. Dat wil zeggen dat hij geen nageslacht meer kon voortbrengen. Dat gold voor hem en dat gold voor Sara ook. De dokter zal hem wel voor gek verklaard hebben, zo zit het ongeveer. Maar Abraham geloofde. En vandaar dat hij toch heeft voortgebracht. En daarom staat er vers 20. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Ja, ik weet niet hoe u dat hebt. Dus maar goed ook misschien. Maar ik ken mensen die zich voor christenen uitgeven. En die zeggen dat het erg nuttig is om af en toe toch maar eens te twijfelen. Zeggen elke gelovige heeft dat toch. Dat hij af en toe eens twijfelt. En dat vindt men dan mooi. Nou, dat is niet mooi. Maar men doet toch wat men het mooi vindt. Het is natuurlijk niet waar, men probeert het alleen goed te praten. Ik vind het mooi, want dan is het zo fijn als je daarna dan weer tot die geweldige zekerheid mag komen. Nou ja, als dat nog alles is. Dan ben je net als de golven van de zee. Die gaan op en neer en op en neer en het dient tot niks. Ja. Spreekt de Bijbel ook over. Dat is niet de bedoeling. Ongeloof, dat hoort helemaal niet bij een christen. Integendeel. Kijk, wat hier gezegd wordt in dit vers is dat Abraham niet getwijfeld heeft door ongeloof. Er staat dus dat twijfel hetzelfde is als ongeloof. Kijk, twijfel is geen geloof. Geloof is een zeker weten, een vast vertrouwen in dat wat God gesproken heeft. Twijfel is dat niet. En twijfel is dus hetzelfde als ongeloof. Ja, ja, dat is belangrijk. Dat staat hier ook, hè. Hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof. Gevende God de eer. Heb je het weer, hè? Gevende God de eer. Commentaar op wat in vers 17 staat. Voor hem aan welke hij geloofd heeft. Gevende God de eer. Geloof in God. Geloof in wat God gezegd heeft. Wat had God gezegd? God had gezegd dat hij Abraham zou maken tot een erfgenaam de wereld. God had gezegd dat hij Abraham zaad zou geven. God had gezegd dat hij Abraham rechtvaardigde. Kortom, God had niet gesproken over wat Abraham doen zou. Maar God heeft gesproken over wat hij doen zou. En Abraham heeft dat geloofd. Het gaat erom dus dat daardoor God de eer kreeg. Abraham deed niks. Abraham zegt, God heeft gesproken dat hij doen zal. Ik geloof dat. Het is geen populaire boodschap, ik weet het. Maar ik kan er nooit wat anders van maken. Soms tot mijn spijt, want ik zou soms ook wel eens anders willen. Maar de Bijbel leert niet anders. Er is niet anders dan dat de schrift zegt dat wij als gelovigen geacht worden te vertrouwen op datgene wat gedaan is, of dat wat gedaan wordt, of gedaan zal worden door God. En hoe zit het dan met onze werken? Dan zeg ik, daar heb ik geen boodschap over. Tot op heden tenminste niet. In de hele Romeinenbrief trouwens verder niet. Misschien dat we in hoofdstuk 12 of 13 of 14 er nog even over praten. Maar toch eigenlijk niet. Als het er helemaal over gaat, nee. Want van de gelovige wordt dat niet verwacht. Van de gelovige wordt verwacht dat hij gelovig is. En dus niet werkt. En wat het normale resultaat daarvan is, dat is dat de levenswandel van de gelovige de uitdrukking is van zijn geloof. Niet omdat het moet, maar omdat het een vanzelfsprekende zaak is. Iedereen geeft in zijn levenswandel uitdrukking aan dat wat in hem omgaat, aan dat wat hij denkt. En aan dat wat hij gelooft, en ook aan dat wat hij weet. En hoe dan ook, alle wetenschappelijke literatuur is niks anders dan uitdrukking van dat wat wetenschapsmensen geloven. Niet wat ze zeker weten, hoor. Wat ze geloven. En het aardige is dat zij geen grond hebben voor hun geloof. Er is niemand die gesproken heeft tot hun. Zij zien alleen aan wat voor ogen is. Gebruik alleen de oogjes. En dan mag je nog blij zijn als ze dat doen, want in de regel is dat zelfs niet het geval. Nee, dat is waar. Maar goed, daar wou ik het niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is dat wij uitdrukking geven aan wat wij geloven. En wij geloven niet omdat we zien, maar omdat we horen. Omdat God gesproken heeft. Omdat we een betrouwbare bron hebben. Die bron is niet de schepping die wij zien, maar het is de schepper die wij horen. En daarom is ons geloof veel hoger dan het geloof van de wereld. Dan alles dus waar in de wereld gelooft. Daarom voel ik ook nooit wat, maar ik heb het al eens meer naar voren gebracht, daarom voel ik ook nooit wat voor een discussie. Ik zeg altijd maar, dat is beneden mijn stand. Ja, ik weet het, dat is arrogant. Maar zo is het in één keer, hè. Dat is beneden mijn stand. Ik heb het woord van God. Ik hoef niet te discussiëren over wat we zien. Daar heb ik niks mee te maken. We hebben te maken als gelovigen met dat wat God gesproken heeft. De rest kun je vergeten. Bovendien, wat je vandaag nog ziet, dat is morgen weg of overmorgen. Want wat de schrift ons leert, is dat de zienlijke dingen vergankelijk zijn, tijdelijk zijn. Maar dat de onzienlijke, namelijk dat wat klinkt, het woord, dat is eeuwig. Als je eeuwig leven hebt, dan kun je het best mee bezighouden met eeuwige dingen. Je ogen dicht doen, hè? Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Hè? Maar dat is wat Abraham deed. Hij aanmerkte niet de dingen die voor ogen waren, maar hij aanmerkte dat wat God gesproken heeft. En dienovereenkomstig leefde hij dus. Hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest, heeft kracht ontvangen dus, hij is gesterkt geweest in het geloof. Hij heeft daar in stand gehouden. En hoewel zijn lichaam verstierf, aftakelde zal ik maar zeggen, bleef hij in geloof zo sterk als hij was. Dat is constant. En in de praktijk is het, staat hier niet, maar in de praktijk is het zo dat iemand die gelovig is, een steeds grotere gelovige wordt. Dat wil zeggen, steeds meer gelooft en steeds vaster gelooft. De Bijbel spreekt over toenemen in het geloof, over groei in het geloof. Dat wil zeggen dat er steeds meer is wat je gelooft en dat je steeds vaster gelooft. Steeds meer vertrouwen krijgt in dat wat God gesproken heeft. Gelukkig wel. En ik moet zeggen dat zo iedereen die weg van geloof wandelt, die kent dat verschijnsel. Dat je dingen tegenkomt in het woord van God waarvan je denkt, ja, zou dat nou echt wel zo wezen? Hoe is toch mogelijk, zou dat nou echt kunnen? En dan op den duur, dan stel je die vraag niet meer, hè? Dan merk je dat je het gelooft. Dat werkt dan zo. Die kracht krijgen, daar word je in gesterkt. Als je op voorhand een gelovige bent, dan word je ook inderdaad gesterkt in het geloof. Blijf je standvastig in. Omdat het de Heer zelf is die door zijn geest in ons werkt uiteraard. En zo staat het van Abraham ook. Hij heeft aan de belofte des Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Want die twee dingen gaan samen. Groei in geloof. Groei in kennis dus van dat wat God gesproken heeft, leidt tot het geven van eer aan God. Leidt tot aanbidding, laat ik het zo zeggen dan. En aanbidding vind je daar waar men kennis heeft van het woord van God. En ik bedoel niet aanbidding in een speciale samenkomst, of zelfs niet speciaal in gebed, maar zelfs in het hele levenswandel. Waarin God de eer gegeven wordt. Vanzelfsprekend, hè? Als je kennis hebt van wat God spreekt, dan geef je God de eer, want God spreekt over zijn eigen eer. Daar gaat de hele schrift over. Hoe God gerehabiliteerd wordt. Hoe God verheerlijkt wordt. Tegenover de tegenstander, namelijk Satan. En vandaar dat Abrahams leven volledig in overeenstemming was met de wil van God. Abraham heeft niks tot stand gebracht in zijn leven. Daar weten we niks van. Niks gebouwd, niet eens een schip gebouwd zoals Noach. Hè? Geen koninkrijk gebouwd zoals David. Geen volk verlost zoals Mozes. Abraham heeft niks gedaan. En Abraham staat in het rijtje geloofshelden. Heeft niet gewerkt, maar heeft geloofd. Hij is een schoolvoorbeeld. He? Je zal er maar toe uitverkozen worden. He? En dan zo oud worden, niks doen. Is wat? Dat is een gelovige. Nou, hij is versterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Dus ten volle verzekerd dat God ook machtig was te doen hetgeen hij beloofd had. Het was nu alleen nog maar dat God beloofde, dat God had gesproken. Maar Abraham twijfelde niet aan dat God ook inderdaad zijn woorden gestand zou doen. We hebben dat geloof ik al gelezen in een eerder hoofdstuk, meen ik. In hoofdstuk 3, ja inderdaad, waar gesproken werd over het geloof van God. In hoofdstuk 3 vers 3. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen. Geloof van God. En ik heb er toen op gewezen
dat geloof is een vertrouwen in het woord. Eigenlijk vertrouwen in het woord van God. En als hier staat dat God geloof heeft, of dat God een gelovige is, dan betekent dat dus dat hij vasthoudt aan zijn woord. En als dat woord zegt dat hij bepaalde dingen zal doen, wel, dan zal God dat ook doen, want God zelf is een gelovige. Het geloof van God. Daar gaat het om. God spreekt en God zal het dus ook doen. Eigenlijk is het zo dat normaal gesproken, wanneer God spreekt, dan komt het ook inderdaad direct tot stand. Dat is het beginsel wat we in Genesis 1 tegenkomen. God spreekt. God zei, er zij licht en er was licht. God spreekt en het is er. Dat is waar de Bijbel zo dikwijls de nadruk op legt. Dat God de dingen doet door de kracht van zijn woord. Hij spreekt en het is er. En vandaar dat er gesproken wordt over stomme afgoden. Dat betekent niet dat ze niet intelligent zijn. Hoewel, erg intelligent zijn ze niet trouwens, moet ik zeggen. Maar het betekent dat ze niet spreken kunnen. En dat is natuurlijk erg jammer voor sommige mensen, maar ook dat is de betekenis nog niet. De betekenis is dan, ze kunnen niet spreken, daarom kunnen ze niks tot stand brengen. Als je niet kunt spreken, kun je helemaal niks. Dat is de gedachte in de Bijbel, want alle dingen komen tot stand via het woord. En afgoden zijn stom omdat ze het woord niet hebben, ze kunnen niks tot stand brengen. Ze kunnen je niet eens de voetbalpool laten winnen, zeg ik altijd maar. He? Daar heb ik tenminste nog nooit van gehoord. Nou, als ze dat niet kunnen, wat hebben we er dan aan? He? Nee. Nou goed, daar zullen we het niet verder over hebben. Dat komt in hoofdstuk 13 wel een keer. 14 trouwens, van de Romeinenbrief. Hè? Je wil wat zeggen, broeder? Dat is waar. Dat is waar. Abraham heeft iets gedaan, namens zijn zoon Isaac geofferd. Maar er moet bij verteld worden. Kijk, als je het verkeerd vertelt, dan gaat het niet goed. Hè? Dan zal ik het eens verkeerd vertellen, dan is het, hij heeft het niet gedaan. Als we menselijke maatstaven leggen, hij heeft het niet gedaan. Hij heeft Isaac niet gedood, hij is gewoon weer met hem de berg afgekomen. En bovendien, dat is nog een andere kant van het verhaal. Hij heeft niks tot stand gebracht. En zelfs als hij Isaac geofferd zou hebben, zou hij zeker niks tot stand gebracht hebben. Integendeel. Want dat is niet een opbouwend werk, dat is niet positief, maar dat is negatief, iemand doden. Jawel, het gaat erom dat het een en andere uitdrukking was van het geloof van Abraham. Inderdaad, het was veel makkelijker om een schip te bouwen dan om die zoon te offeren, dat is inderdaad waar. Maar het gaat om dat Abraham niks tot stand gebracht heeft, wat in de geschiedenis dan ook maar een rol speelt, hè. Dat is met die ark van Noach nog wel. En dat is met de verlossing uit Egypte van Israël natuurlijk ook het geval. Maar het of... Hè?
Met de koningen tegen Kedorlaomer.
Nou ja, hij heeft zijn familie bevrijd en zo. Dat wel, maar in de geschiedenis speelt het echt geen rol. Wij kennen het ook niet meer. En je kunt best de Bijbelse geschiedenis vertellen waarbij je dat overslaat. Ik bedoel, zo'n belangrijke zaak is niet. Het was een belangrijke zaak in het leven van de man zelf. In het leven van Abraham. En hij is een geloofsheld, want hij heeft daardoor uitdrukking gegeven, onvoorstelbare wijze over, aan zijn geloof. Daar gaat het om. Het is slechts het geloof van Abraham wat een rol speelt. En ook deze werken worden genoemd als uitdrukking van zijn geloof. Maar hij is ten volle verzekerd geweest dat hetgeen beloofd was, dat God ook machtig was dat te doen. Want God spreekt en dus doet hij het ook. Dat er een vertraging tussen zit, dat is iets wat je moet leren een keer. Dat moeten wij vandaag aan de dag ook leren trouwens. Maar het is een bekend Bijbels gegeven. God spreekt en het gebeurt pas later. In Genesis 1 is het God spreekt en het is er. Bij Noach is het God spreekt en het duurt nog 120 jaar voor het komt. En over die 120 jaar spreekt Hebreeën 11 dan. Want Noach had het gehoord van wat komen zou. En in die tijd bouwde hij dus de ark, want het zou komen. En hij moest dus voor die tijd dat schip klaar hebben, hè. Want daar kwam het allemaal op neer. En bij Abraham was de tijd nog langer. God spreekt en het zou nog veel langer duren voordat Israël of Abraham gesteld zou worden tot een erfgenaam van de wereld of van vele volkeren. En zo zijn er veel meer dingen die God gesproken heeft, maar waarvan echt wel wat tijd in beslag neemt voordat het gerealiseerd wordt. En precies dat is ook geval met het herstel van Israël in Palestina. Want ook dat is beloofd, maar dat is al 3.500 jaar geleden beloofd. Ook al. Zeker weten. Onder Mozes al. Hè? En wat vandaag gebeurt is daar niet de vervulling van. Ik kan het ook niet helpen. Ik had het liever anders gewild, maar het is niet de vervulling ervan. Duurt ook nog even. Ja, echt even. Niet lang. Even. Duurt nog even. Maar inderdaad, het duurt nog even. Het punt is, gebeurt wel. Er zit alleen een lange tijd, in dit geval, tussen de aankondiging van die gebeurtenissen en de vervulling van die belofte. En zo zit het met veel meer dingen. Uiteindelijk spreekt de schrift erover dat God een nieuwe schepping tot stand zou brengen. En die nieuwe schepping, wel, we zien hem nog steeds niet. Maar ik kan niet zeggen, hij is er nog niet, want dan zou me iemand in de reden vallen, denk ik. Hè? Want wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Maar je moet op je woorden letten, hè. Maar wij zien hem nog niet. En voor de wereld is het een kwestie van nog afwachten. En het duurt nog wel even. Nou, het duurt nog wel vrij lang voordat die nieuwe schepping gezien wordt, hoor. Hè? Maar goed, het gaat erom dat God heeft gesproken en dus gebeurt het. En gelovigen zijn diegenen die dat woord serieus nemen en geloven dat God ook inderdaad machtig is om te doen wat hij gesproken is. En wanneer je dat doet, wanneer je dat gelooft, wanneer je gelooft dat God machtig is om te doen hetgeen hij beloofd heeft, dan word je dat tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is het volgende vers, vers 22. Is er een gelovige in de zaal? Ja, zijn er wel, hè? Ja, maar kijk, hier in dit gedeelte wordt een norm gesteld. Als je vraagt, wat is dat, geloof? Wanneer is iemand een gelovige? Dan is het antwoord als je gelooft als Abraham. Hier. God zegt iets te zullen doen. Het is naar de mens gesproken heel onwaarschijnlijk dat het vanzelf tot stand komt. Eigenlijk kan het niet eens. Naar onze normen. De wetenschap heeft uitgemaakt dat het onmogelijk is. Hetgeen gewoonlijk de beste garantie is dat het wel zal gebeuren. He? Ja, dat kan je nog steun geven ook. Maar hoe dan ook, je zou het niet verwachten, maar God heeft gezegd, dus gaat het gebeuren. En zo was Abraham niet getwijfeld, heeft hij door ongeloof. Hij is ten volle verzekerd geweest dat God machtig was te doen hetgeen hij beloofd had. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Zie, dat is de norm. Geen enkele twijfel, gewoon vasthouden. God heeft gezegd, dus is dat zo. En als het nuttig is, of als het helpvol is wel, dan doe je je ogen dicht en dan let je niet op de wereld om je heen. Dan vertrouw je alleen op het woord van God. Hij heeft gesproken, dus gaat het gebeuren. Dat is geloof. En dan weet ik wel, er zijn altijd mensen die zeggen, maar dat is toch raar dat je gerechtvaardigd zou worden uit geloof, alsof God dat alleen maar van je vraagt. Wel, dat is zo raar nog niet. Men denkt er niet goed genoeg over na. Want persoonlijk lijkt me het nog altijd heel wat, een hele eer, dat wanneer je dingen zegt, dat mensen dat geloven. Ik praat niet over mezelf, want ik bevind me in een eigenaardige positie natuurlijk. Maar in de praktijk is dat zo. Als ik naga wat er zo om me heen tussen de mensen aan gedachten worden uitgewisseld, wat de een tegen de ander zegt en wat de ander daarna over de een zegt nadat die weg is enzovoort, dan denk ik, er is geen sterveling die ooit maar wat van een ander gelooft. Hè? Nou ja, als er gezegd wordt hoe laat of het is, en dan nog wordt het vaak gecorrigeerd. He? We geloven gewoon niet wat we zeggen. Dat is echt waar. Ik heb dat tot mijn schande, tot mijn schade heb ik dat later moeten leren, dat het inderdaad vaak zo is bovendien, dat als mensen wat zeggen, dat ze iets anders bedoelen dan wat ze zeggen. Soms is dat bewust en soms onbewust. En vaak zit een hele wereld achter één bepaalde opmerking. Dat is nou een keer zo. Maar het werkt in de hand dat wij elkaar niet vertrouwen. Om de eenvoudige reden dat we weten dat wanneer wij wat zeggen, dat het gewoonlijk niet erg de waarheid is. Dat het misschien een beetje tegenaan hangt. Hè? Maar we achten het niet verstandig om het precies te zeggen. We vinden het verstandiger vaak om erom te liegen. Laat ik het zo maar zeggen dan. Hè? Laat ik het maar zwart-wit zeggen. Dat gebeurt. Het resultaat is dat we ook niet geloven wat anderen zeggen. Het punt is nu dat het heel wat is dat mensen leren om te geloven dat wat er gezegd wordt. Dat komt zoveel niet voor, onder mensen onderling al niet. Mensen leren het af. Ze hebben altijd de neiging om te zeggen, is het ook dat er gezegd is? En dus ook, is het ook dat God gezegd heeft? Want het verhaal is altijd weer van, ja, dat staat er wel, maar het is anders bedoeld. Dat moet je zo niet nemen, God heeft zus en zo enzovoort. Dat wil zeggen, God zegt ook niet wat hij bedoelt. En als je het zo zegt, dan krijg je als commentaar, nee, God die kan niet zeggen wat hij bedoelt.
Dat wordt gewoon gezegd, hoor. God kan niet zeggen wat hij bedoelt. Want God kan in het Nederlands niet zeggen wat wij in het Nederlands wel kunnen zeggen. Want God is God en die kan geen menselijke taal gebruiken. En wij als theologen zijn dus verplicht om onder woorden te brengen datgene wat God zo onduidelijk, slechts onduidelijk kon openbaren. Dat is het vak van theologen. Wist je dat? Ja, generaliseer het, maar zo is het wel. Het punt is dat niemand vertrouwt en dat ieders woorden altijd gewogen worden en altijd anders uitgelegd worden. En in de politiek gaat het dan net zo, maar overal waar mensen bezig zijn gaat het zo. Men zegt wat en de ander kijkt van hoe ver kan ik nou gaan? Hoe ver is dat rekbaar? Welke andere betekenis kan ik aan die woorden geven? Hoe kan ik hem pakken op wat hij zegt? Zo gaat het altijd. Ik heb er dagelijks mee te maken, uiteraard, hè? Maar het punt is dat waar God prijs op stelt, is dat men gelooft wat hij zegt, zo zonder meer. Dat hij dus betrouwbaar is. Dat hij ook meent wat hij zegt. En dat hij ook zal doen wat hij zegt. En er is geen groter eer die iemand kan ontvangen dan dat er mensen zijn die zo zonder meer geloven wat er gezegd wordt. En je kunt God niet meer eer bewijzen dan gewoon te geloven dat wat hij zegt. Hem serieus te nemen, hem betrouwbaar te achten. Heel eenvoudig, toch? En als de zaak zo ligt, dan zult u zien, dan kunt u misschien ook begrijpen dat het voor God veel belangrijker is of wij geloven wat hij zegt, dan of wij doen wat hij ons eventueel opdraagt. Want dat werk wat wij doen kunnen, is nooit voldoende. Voor zover we al wat kunnen. De Bijbel zegt eigenlijk, we kunnen niks. Maar goed, wij hebben er soms een andere mening over. Maar waar het om gaat is dat wat wij eventueel kunnen is altijd onvoldoende. Ik dacht dat we daar wel over eens konden zijn. Daar heeft God dus niet zoveel belang bij. Waar God meer belang bij heeft is dat wij geloven dat wat hij zegt. En die twee dingen die staan tegenover elkaar. En van Abraham wordt gezegd dat hij ten volle verzekerd was en niet getwijfeld heeft door ongeloof. En dat het hem daarom tot rechtvaardigheid gerekend werd. Zijn daden zouden altijd onvoldoende geweest zijn. Maar zijn geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid. En dan staat er, vers 23, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, want het staat geschreven in Genesis. Het heeft met de geschiedenis niks te maken, maar het staat er wel tussen. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Het staat erbij. En God rekende hem tot gerechtigheid. Waarom staat het daar? Omdat het historisch van belang is? Wel nee hoor. Maar het staat daar dat het hem toegerekend is. Ook om onzentwil staat er vers 24. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is. Maar ook om onzentwil welke het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Abraham geloofde in de opstanding uit de doden. Of de opstanding der doden. Abraham geloofde dat God hem zelf, die verstorven was, kon opwekken uit de dood. Later geloofde Abraham dat God Isaac, die zou sterven, uit de doden kon opwekken. Hij geloofde in de opstanding. In de totstandkoming van nieuw leven. En vandaar diezelfde opstanding aangehaald wordt. Er staat namelijk dat die gerechtigheid die Abraham op grond van zijn geloof werd toegerekend, dat diezelfde gerechtigheid ook aan ons wordt toegerekend en dat het daarom ook om onzentwil geschreven staat in Genesis. Ons namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Abraham geloofde in de opstanding en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En als wij niet geloven in de opstanding van de Heer Jezus, worden wij niet gerechtvaardigd. Hetzelfde verhaal. Wij geloven in de opstanding. Let wel wat hier staat, er staat niet de kruisiging. Er staat de opstanding. Natuurlijk, eerst de kruisiging en daarna de opstanding. Maar geloven in de kruisiging is niet voldoende. Het historische feit van de marteldood van de Heer Jezus. Wel, dat is een feit, maar als je daarin gelooft, word je niet behouden. Wel, nee. Je moet geloven in zijn opstanding. Je moet geloven in het feit dat God een nieuwe schepping tot stand brengt uit dat wat dood is. Dat was bij Abraham zo en dat is ons voorbeeld. Dus degene Die misschien lid zijn van een kerk of zich anderszins voor christen uitgeven, maar niet geloven in de opstanding van Christus, wel, die zijn geen christen. Dat kan ook moeilijk natuurlijk, want een christen is iemand die in Christus is.
En als Christus niet opgestaan is, dan kun je ook niet in hem zijn. Of je bent hooguit dood. Hè? Dat is alles wat ik er nog van maken kan. En daarom is het Paulus die later zegt dat hij ondervraagd wordt over de opstanding der doden. Want daarover werd hij ter verantwoording geroepen. Als Paulus predikte dat Jezus van Nazareth gekruisigd was, wel niemand zou hem daarop aanvallen. Want dat is een historisch feit. De mensen van zijn dagen hebben er misschien bij gestaan. En Petrus predikte precies hetzelfde de Pinksterdag als wat Paulus predikte. En Petrus predikte niet de kruisiging van de Heer Jezus. Hij predikte de opstanding van de gekruisigde. En Paulus deed precies hetzelfde. Daar gaat het om. En dat is wat ons voorgehouden wordt. Abraham geloofde in de opstanding. En hier staat dat geschreven is dat Abraham gerechtvaardigd werd op grond van geloof. Ook om onzentwil. Namelijk ons, op welke het zal toegerekend worden. Degene namelijk die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Je moet geloven in die God die onze Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Geloven in God is niet voldoende. Het gaat om die God. Deze God die ons in de Bijbel geleerd wordt, die zich in de schrift openbaart. Deze God die onze Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. En als je dat gelooft, word je gerechtvaardigd. Want dan krijg je deel aan het leven van deze opgewekte Heer Jezus. Jezus onze Heer. En dat is wat in de volgende hoofdstuk uiteengezet wordt. Dit hoofdstuk eindigt dan ook met de opmerking. Jezus, onze Heer, die uit de doden opgestaan is, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. We hebben steeds gesproken in dit hoofdstuk over rechtvaardigmaking. Niet om een wegnemen van zonden of iets dergelijks, maar puur over rechtvaardigmaking. Niet hoe een eind komt aan het oude, dat was niet het onderwerp. Het onderwerp was hoe je wat nieuws wordt. Niet hoe je zonden worden weggedaan, maar hoe je rechtvaardig wordt voor God. En wij worden gerechtvaardigd voor God, niet op grond van de kruisdood van de Heer Jezus, maar op grond van zijn opstanding. Dat is wat hier staat. Er staat welke overgeleverd is om onze zonden. Want dat was het eind van het oude. De Heer Jezus stierf voor onze zonden. Hij droeg onze zonden weg. Hij droeg toch al het oude weg. Al wat hoorde bij die oude schepping. Al wat hoorde bij Adam, zal ik maar zeggen. Dat werd weggedaan doordat hij stierf. En hij nam het mee in zijn graf. En wij zijn dus met Christus gestorven. Daardoor niet met hem gerechtvaardigd. Daardoor zijn we met hem gestorven. Sterven en gerechtvaardigd worden zijn twee dingen. Het punt is, we zijn daardoor met hem gestorven, maar hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij zijn rechtvaardig omdat hij leeft. Dat is de reden waarom wij onze bijeenkomsten hebben bij voorkeur op zondag, op de eerste dag der week. De dag van de opstanding van Christus. Wij zijn gerechtvaardigd in hem die op de eerste dag van de week opstond. Daarom prediken wij de opstanding van Christus, niet de kruisiging. Kruisiging is een noodzakelijke fase in de heilshistorie. Maar de overwinning werd niet behaald aan het kruis, maar de overwinning werd behaald door het geopende graf. De steen die niemand kon wegrollen. Maar die God wegrolde. Of liet wegrollen, zo u wilt, maar dat maakt niks uit. Het gaat om het principe dat hij dat nieuwe leven tot stand brengt. De Heer Jezus overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En daarmee zijn we een stap voorbij de positie van Abraham. Want Abraham leefde in de verwachting van die opstanding. En wij kunnen terugzien op die opstanding. Abraham geloofde dat hij in Christus een nieuwe schepping zou worden. Dat hij met hem zou worden opgewekt. En wij zien terug op het moment waarop wij met Christus een nieuwe schepping geworden zijn. Abraham verwachtte een nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping. Dat is het verschil. Maar de overeenkomst is dat wij geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de doden heeft opgewekt. Want in hem hebben wij nieuw leven ontvangen. En vandaar, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Dat is het volgende vers, hoofdstuk 5 vers 1. Dat is onze positie. Gerechtvaardigd voor God, uit het geloof. Niet in de toekomst, maar nu. Het is de positie nu. Wij dan wil zeggen, op grond van alles voorafgaande, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Verder geen voorwaarden aan verbonden. Hoef je niks voor te doen, hoef je niks voor te laten. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof en hebben vrede met God.
Tot zover, we zullen de heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse vader, dat u ons vrede gegeven hebt. Dat u vrede gemaakt hebt tussen u en ons. Dat u ons met u verzoend hebt. En we danken u, vader, dat we vanuit die vrede mogen leven. Dat we ons bewust mogen zijn dat wij rust ontvangen hebben in hem.